Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag, dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat politicoloog en columnist bij De Tijd, Fouad Ghandou. Goedemorgen, Fouad.
Goedemorgen.
De Zwitserse grootbank UBS heeft zijn sector en landgenoot Credit Suisse overgenomen na een race tegen de klok dit weekend. Hebben al die bankperikelen een invloed op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank deze week? En de Chinese president Xi Jinping bezoekt vandaag zijn Russische collega Poetin, terwijl de Europese leiders later deze week de koppen bij elkaar steken. Zowel in Moskou als hier in Brussel zal het natuurlijk gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is maandag 20 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Zwitsers beginnen aan een week waarin het bankenlandschap in hun land grondig hertekend wordt. De financiële reus UBS neemt het noodlijdende Credit Suisse over, legt daarvoor 3 miljard Zwitserse franken op tafel, terwijl de bank vrijdagavond op de beurs nog 8 miljard waard was. Flink verlies dus voor de aandeelhouders. Maar de deal was nodig tegen nu, maandagochtend, voor het openen van de beurs. Want het zag er naar uit dat Credit Suisse anders failliet zou gaan en daarmee aanleiding zou geven tot een regelrechte wereldwijde bankencrisis. Een eerdere reddingsboei van 50 miljard Zwitserse frank door de Nationale Bank was dus niet voldoende. En ook nu houdt die Zwitserse Nationale Bank 100 miljard frank aan liquiditeitssteun klaar, zodat UBS de activiteiten van Credit Suisse verder kan zetten. Een zeer spannend weekend was dat. Fouad, hoe kijk jij daarnaar?
Wel, banken nemen gecalculeerde risico's, hè, en worden voor dat risico ook rijkelijk beloond wanneer alles goed verloopt. Wanneer het echter serieus misgaat, vooral als het gaat om grote of systeembanken, dan wordt het risico helaas te vaak afgewend op de belastingbetaler uit schrik voor economische en financiële repercussies die het globaal financieel systeem zouden kunnen ontwrichten en die andere financiële instellingen zouden kunnen beschadigen door besmetting. Er heeft zich een probleem gesteld van moral hazard of roekeloos gedrag. Mm-hmm. Het probleem wordt bijzonder pijnlijk wanneer het gaat om systeembanken die too big to fail, maar ook too big to safe zijn. En dat is in dit geval het geval geweest.
Inderdaad, benieuwd hoe dit vandaag verder zal spelen, hoe er gereageerd zal worden op die markten na de redding van Credit Suisse. De problemen bij de banken zijn eigenlijk begonnen in de VS, Fouad, met het omvallen van Silicon Valley Bank, Signature Bank ook. Daar ook heeft de overheid ingegrepen om het niet te laten escaleren. Problemen bij de banken aan twee kanten van de oceaan, zijn die van dezelfde soort?
Nee, er is een wezenlijk verschil tussen de bailout, want het gaat altijd om bailouts hier, van een bank zoals SVB en Credit Suisse. SVB was goed voor 150 miljard aan assets, terwijl Credit Suisse goed was voor minstens 700 miljard aan assets. Een probleem van Credit Suisse heeft een systemisch effect, niet alleen op het Europees financieel systeem, maar op het globaal systeem. Dus als een bank als SVB al rimpeleffecten kan creëren in de globale financiële markten, dan kom je in de buurt van een Lehman-moment als Credit Suisse ongecontroleerd ten onder zou gaan. Dat is ook de reden waarom gisteravond zowel blijkbaar het noodzakelijk was voor de Amerikaanse ministerie van Financiën en de Amerikaanse Centrale Bank om een joint statement te maken. En ook de Europese Centrale Bank is gisteravond met een noodzakelijke verklaring gekomen om het vertrouwen in het systeem te herstellen.
De hoogste overheden, kan je haast zeggen, in de bankenwereld die nog eens naar buiten zijn gekomen om dat te ondersteunen. Je verwees daarnet, Fouad, naar het faillissement van Lehman Brothers, Amerikaanse bank in 2008, het hoogtepunt, kan je zeggen, van de bankencrisis daar toen. Is er dan intussen in de nasleep daarvan niet voldoende gebeurd om nieuwe problemen te voorkomen?
Jawel, Obama heeft de Frank Dodd Act of de Dodd-Frank Act aangenomen, maar wat is er ondertussen gebeurd? Trump heeft in 2018 de grootste versoepeling van de bankregelgeving sinds de wereldwijde financiële crisis goedgekeurd. De maatregel was bedoeld om de regels voor alle banken, behalve de grootste banken, te versoepelen. Sindsdien zijn de kleinere en middelgrote banken in de VS niet meer onderworpen aan de strengere regels die wel nog gelden voor de grote banken, in zonderheid de liquidity coverage ratio of de strenge stresstesten die voor hen gelden. De LCR is een ratio die opmeet Of de liquiditeitsreserves die de banken aanhouden voldoende zijn om een uitstroom aan liquiditeiten gedurende een maand op te vangen. Bijvoorbeeld in een crisismoment waar mensen massaal geld opnemen, zoals vandaag.
2.
Nog even in de VS blijven, daar neemt de centrale bank dus woensdag een nieuw rentebesluit. Economen verwachten dat de Fed doorzet met de renteverhogingen. Beleidsrente met 25 basispunten zal optrekken van 4,75 tot 5%. Dat was ze ook al van plan, zo leek het tot voor kort. Maar daar is nu twijfel over ontstaan, omwille van de problemen in de bankensector waar we het daarnet over hadden. Want ja, waren die banken niet te weinig opgewassen tegen de stijgende rente? Wat verwacht jij van de Fed, van de Amerikaanse centrale bank, Fouad?
Goh, kijk, de bailout van de SVB is onder meer het gevolg van een acute correctie van het te gul monetair beleid door de Fed in het verleden. Wanneer als centrale bank op de rem gaat staan en het monetair beleid terug aanscherpt om de inflatie in te tomen, dan riskeer je altijd economische en financiële repercussies, zoals nu het geval is. Het probleem van SVB is dat het gaat om onverzekerde deposito's die geïnvesteerd werden in lange termijn obligaties, die een aanzienlijk verlies hebben opgelopen om de interestvoet door de Fed... Omdat de interestvoet door de Fed te snel verhoogd werd in de strijd tegen inflatie. Normaal gezien hedgen banken hun risico tegen scenario's zoals een plotse stijging van de interestvoet. Dus hier kan men eigenlijk ook wat spreken van een probleem van risicomanagement. De angst leeft in de VS dat er nog andere kleine en middelgrote banken evenzeer blootgesteld aan hetzelfde risico. Het is om die reden dat de centrale bank en het ministerie van Financiën hebben ingegrepen. De Fed komt in een bijzonder benarde situatie terecht nu, omdat ze gaan moeten kijken, het doorgaan. Ze gaan in principe moeten doorgaan met het optrekken van de interestvoet om nog de veel te hoge inflatie te bestrijden. Anderzijds maakt het zich ook zorgen over de grootorde. Maar bon, we zullen zien wat er gaat gebeuren tussen nu en woensdag. Is dat heel belangrijk? We gaan zien. Ik verwacht een rentestijging tussen de 0 en 25 basispunten. Ik verwacht niet dat men een verlaging van de rentevoet zal overwegen, omdat dat een panieksignaal zou uitzenden met voorspelbaar negatieve repercussies.
Naar eigen land dan. De federale regering heeft zich afgelopen weekend voor de eerste keer over de begrotingscontrole gebogen. Daar gaat ze de komende dagen en misschien wel weken mee door. Meevaller was daar dat het tekort van 6 tot 6 miljard lager zal liggen dan in oktober nog werd gedacht. Rapport was dat van het monitoringcomité vorige week. Fouad, waar zie jij de kro hier staande? Want ja, behalve die begroting nog andere dossiers die hij wil opnemen, fiscale hervorming en de pensioenen, ja, tegen Pasen zeg maar.
Wel, eerlijk gezegd, ik verwacht een ultieme poging van de Kro om met een groot deal te komen waar elke partij een klein beetje bediend wordt. Probleem voor Vivaldi is dat in het beste geval het een deal wordt waar de kleinste gemene deler onder de 7 partijen zo klein is dat niet anders kan dan iedereen teleur te stellen. Dus zelfs kleine muizenstapjes op vlak van hervorming lijken te moeilijk.
De Chinese president Xi Jinping dan, die gaat vandaag naar Moskou voor een 3-daags staatsbezoek. Het is een eerste reis naar Rusland sinds dat land Oekraïne is binnengevallen. Verwacht wordt dat hij het Chinese 12-puntenplan voor vrede zal bespreken om een einde te maken dus aan de oorlog in Oekraïne. Na zijn ontmoeting met Poetin zou hij ook nog telefonisch contact hebben met Zelensky, de president in Oekraïne. Vraag is natuurlijk hoe China en Rusland zich tegenover elkaar zullen verhouden. Is het een militaire band of een louter economische toenadering? Hoe zie jij dat, Fouad?
Wel, de kans is klein voor een militaire toenadering. Echte bondgenoten steunen elkaar in oorlogstijd. En als China en Rusland militaire bondgenoten waren, zou je verwachten dat Peking op zijn minst bewapening en andere hulp zou bieden. En toch lijkt Peking meer dan 12 maanden na het begin van het conflict in Oekraïne geen wapens te leveren, zeker niet rechtstreeks aan zijn vermeende bondgenoot. In plaats daarvan zijn er 2 belangrijke leveranciers van Moskou, dat is Pyongyang en Teheran, dus Noord-Korea en Iran, voor de drones en voor de munitie. Het strategisch partnerschap zonder grenzen tussen China en Rusland lijkt dus wel degelijk grenzen te kennen. Dat gezegd zijnde stelt de stilzwijgende economische steun van Peking aan Moskou door zijn voortdurende en groeiende handel en het benutten van de mazen in het net van internationale sancties wel in staat om de oorlog lange tijd vol te houden. Dus hoewel Peking op het slagveld misschien niet schouder aan schouder staat met Moskou, helpt Xi wel de oorlog van Poetin te financieren.
5. En op het bedrijf dat door de oorlog in Oekraïne de orders fel zit toenemen is de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall. Vanaf vandaag maakt het aandeel Rheinmetall deel uit van de Duitse DAX, de sterindex daar. Oorlog, meer dan ook Fuad, is ook business, hè?
Oorlog is altijd business. Vraag het aan Lockheed Martin en aan Raytheon. Ook de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall profiteert van de oorlog. Wat ook logisch lijkt, de terugkeer van oorlog in Europa stelt de eerste wapenfabrikant in Duitsland in staat om met veel poeha zijn intrede te doen in de DAX in Frankfurt, waar zijn marktkapitalisatie in 1 jaar tijd heeft verdubbeld. De toonaangevende Duitse wapenfabrikant maakte op donderdag 16 maart een omzetgroei bekend van 13% in 2022 tot 6,4 miljard euro en een bedrijfswinst van 27% tot 754 miljoen, voornamelijk door de verkoop van militair materiaal. De economische vooruitzichten zijn eigenlijk uitstekend voor Rheinmetall. De oorlog heeft bewezen dat investeren in defensie geen overbodige luxe is. Landen zullen meer wapens kopen, ook als de oorlog voorbij is.
Goed voor de business daar alvast. Fuad, Oekraïne staat ook op de agenda van de Europese top met staatshoofden en regeringsleiders donderdag, vrijdag van deze week. Hoe staat het eigenlijk met die Europese samenwerking op het vlak van defensie?
Wel, op vlak van Europese samenwerking in zaken defensie staan we niet waar we hadden gehoopt. De invloed van de Duitse wapenfabrikant groeide de laatste jaren aanzienlijk. Zo blokkeerde Rheinmetall in 2019 nog het programma Main Ground Combat Systems. De toekomstige Europese tank waarvan het projectbeheer aan Duitsland werd toevertrouwd via een Frans-Duitse groep KNDS. Waarom? Simpelweg omdat de groep bijzonder misnoegd was over het niveau van participatie aan het MGCS-programma. De Frans-Duitse autoriteiten steunden de 3 betrokken fabrikanten, Nexter, Krauss-Maffei, Wegmann en Rheinmetall. Een document waar de taakverdeling werd opgesteld werd naar hun gestuurd, 50% voor Nexter, 25% voor Krauss-Maffei en 25% voor Rheinmetall. Dat was te weinig voor Rheinmetall, die ook de leiding van de KNDS wil en die er niet voor terugdienst om in te spelen op Rijnlandse patriotisme in Duitsland. Kortom, een evolutie om in de gaten te houden.
Powerplay dus van Rheinmetall om zijn plaatsje in die Europese defensie-industrie te krijgen. 6. Iets helemaal anders dan woensdag vindt bij het Franse energieconcern Total Energie een bijzondere ondernemingsraad plaats. Vorige week heeft het bedrijf aangekondigd dat het zijn tankstations in 4 landen van de hand doet. In ons land wil Total Energie een joint venture oprichten met de Canadese retailer Alimentation Couche-Tard. In Duitsland en Nederland worden alle stations verkocht aan een andere partner. De vakbonden vrezen een Delhaize scenario, nieuwe basis, slechtere arbeidsvoorwaarden eventueel voor het personeel. Een terechte vrees.
Ik denk van wel. Het is zo. Op 14 februari jongstleden werd de Europese wet goedgekeurd die verbiedt dat er vanaf 2035 nog wagens met een verbrandingsmotor worden verkocht. Natuurlijk heeft dat een gigantische impact op de petrochemische sector. Hè? Dus ik lees dit initiatief van Total Energy vooral als een poging om het risico op de dure transformatie van de sector te minimaliseren door ze af te wenden op zelfstandige uitbaters van tankstations onder franchise. Dat zal onvermijdelijk ook de druk zetten bij het personeel, zoals dat al te vaak het geval is, helaas.
7. En nog vandaag in Brussel een donorconferentie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Organisatie is dat van Europees Commissievoorzitter von der Leyen samen met de Zweedse premier Kristersson. Die zijn op dit moment voorzitter van de Unie. De conferentie staat open voor alle EU-lidstaten natuurlijk, de buurlanden, de VN, internationale financiële instellingen en iedereen die daar nog belang bij heeft. Staat dat ook op jouw agenda, Fuad, wat daar gebeurt?
Ja, de kans is groot dat Turkije lid van de G20 en internationaal een belangrijke geopolitieke speler wel kan rekenen op Europese solidariteit, maar dat dat veel minder het geval zal zijn voor Syrië, waar de dictator al-Assad nog steeds met de plak zwaait. En geen zekerheid is dat de vrijgemaakte middelen effectief bij de getroffen slachtoffers terechtkomen in de vorm van hulp. Maar Syrië gaat echter wel terug lid worden van de Arabische Liga en zal kunnen rekenen op de miljarden petrodollars van de Arabische sheiks. Dus ik denk niet dat Syrië daar echt wakker van ligt. Ja,
Syrië maakt dus een beetje een comeback.
Ja.
Daarmee zit de eerste de 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Fuad Gandhu.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.